deel 2 vanavond. Voor degenen die hier niet aanwezig zijn, maar wel erg betrokken op afstand, het mailadres waar je vragen naartoe kunt sturen nog steeds is mailconferenties@werkgroepstudenten.nl. We hebben het ook voor de vragen die al zijn binnengekomen. En zoals Johannes Schot al aangaf, willen we beginnen met een poll. En dat is een online systeem. De meelevers en meekijkers op afstand. Als je kijkt naar de livestream, moet er een link staan waarop je kunt stemmen. En ook als je in de kerk aanwezig bent, kun je ook meestemmen via de site etc.ch/IA53. Dat schreef ik meestal in 1953 of zo. etc.ch/IA53. Ik wilde graag eerst 4 stellingen in poll geven. En de stellingen zijn door dominee Achteres aangeleverd. Die ga ik eerst even voorlezen. Dan kan ik, als het goed is, zo meteen ook zien wat daar de uitkomst van is. De eerste stelling. Door de coronapandemie nemen niet alleen de cijfers van sterfte, maar ook van kerkverlating toe. Door de coronapandemie nemen niet alleen de cijfers van sterfte, maar ook van de kerkverlating toe. Ik ben benieuwd naar jullie reacties. Even kijken. Wordt druk gestemd. Ik heb bijna 70 stemmen uitgebracht. Hebben alle aanwezigen hier gestemd? Ja, ook een gelijk eensluidende stem uitgebracht. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, we gaan er nog een paar andere doen, dus we gaan deze afronden. Ik heb inmiddels 100 stemmen binnengekregen, daarom zie ik dat 3/4, het gaat nog steeds door, 80 stemmen zijn het eens en 25 oneens met de stelling. Dus het merendeel, ruime 3/4, geeft eigenlijk aan die stelling ook te onderstrepen, zorgelijk dus. De tweede stelling. De tweede stelling luidt als volgt. De coronapandemie gaat samen met het verkouden van de liefde. Samen met het verkouden van de liefde. Fijn dat jullie zo actief meedoen, ook op afstand. Ik zie die stemmen binnenkomen. Inmiddels al 50. We wachten ook weer even tot er ongeveer 100 binnen zijn. Het verkouden van de liefde door de coronapandemie gaat samen. Dat is toch niet zo'n eensluidende uitkomst. Jullie ook al gestemd hier aanwezig? Ja. Inmiddels zijn er ruim 100 stemmen binnen. En dat gaat eigenlijk precies gelijk op. Het is nu 54. Dus 54 studenten vinden dat dat niet zo is. En blijkbaar. Andere 54 wel. Het blijft ook gelijk opgaan hier. Het is inmiddels 58. Goed. Dan gaan we vervolgens naar de derde stelling. Tijdens de coronacrisis verbergt God zich en maakt de duivel ziek. Ook een stelling die een mooie verbinding heeft met de lezing. Tijdens de coronacrisis verbergt God zich. Maakt de duivel ziek. Even tussendoor maar even een compliment aan degene die dit heeft georganiseerd, want het werkt echt erg goed. Nou, hier is toch wel een hele grote insluitendheid. Want tot nu toe is er één persoon die het daarmee eens is. Ik weet niet of die persoon hier in de kerk aanwezig is. Dat weet ik niet. Of die zich wil melden, dat weet ik ook niet. Inmiddels zijn het er 3. En ruim 100 stemmen zeggen, en hier zijn het mee oneens. Dan de laatste stelling, en dan gaan we wat inhoudelijke vragen bespreken, want die zijn er ook. John Charles Ryle heeft gelijk als hij schrijft: ik geloof dat ziekte een van de belangrijkste middelen is tot redding van een mens. Ziekte, een van Gods belangrijkste middelen tot redding van een mens. Na deze stelling stoppen we even met de poll en dan beloof ik jullie dat we aan het einde van ons gesprek de laatste 4 ook tot nog even doornemen. Dat is een 70, 75 stemmen binnen. Over deze gedachte van Charles. En ook over de 100 stemmen inmiddels binnen, waarvan 3/4 zegt, daar zijn we het mee eens. En 32 stemmers zeggen, dat delen wij niet. Dus dat is eigenlijk een beetje een reactie op iets uit uw lezing. Goed, bedankt voor jullie bijdrage. Tot op dit ogenblik, we stoppen even met stemmen en verkiezingen en alles wat daarmee samenhangt. Ik hou wel mijn mobiel bij de hand, omdat ik inmiddels ook vragen binnenkrijg. En ik ga maar even beginnen met die vragen. En misschien dat sommige vragen wel wat overeenkomen. Ik begin even met een vraag van Maarten. En Maarten zegt, beste dominee Achterijs, bedankt voor uw lezing. Ik heb de volgende vraag. Wat is de juiste verhouding ten opzichte van de beloftes die in de Bijbel gaan over ziektes en genezing? Wat is de juiste houding ten opzichte van beloftes in de Bijbel die gaan over ziektes en genezing? Dat is misschien nog niet zo'n eenvoudige vraag.
En de Maarten zit niet in de kerk, dat ik even...
Zit Maarten in de kerk?
...een vraag kan stellen.
Nee. Nee. Maarten meldt zich nog niet. Maar misschien wordt hiermee bedoeld, wat u in de lezing aangaf, dat ziekte zowel iets kan zijn wat God schenkt, maar daar kan ook de duivel de hand in hebben. Het kan niet zijn als een straf, maar toch ook weer niet als een straf, dat er een soort eigenlijk tweeledigheid in zit. Soms zegt de Heer, het is niet een straf, Siloam, maar in andere gevallen is het wel een gevolg van de zonde. Is dat voor andere mensen wel te duiden?
Ja, maar de vraag ging over belofte bij ziekte en genezing, toch?
Ja.
Niet zo goed de achtergrond van de vraag hoe die nou ook gesteld is.
Dan doen we het als volgt. Dan vragen we aan Maarten, die natuurlijk goed luistert naar het antwoord op deze vraag, of hij zijn vraag nog wel wil verduidelijken en wil toelichten. En dan komt hij zo meteen nog terug. Vindt u dat dan een goede werkafspraak? Nou, dan heb ik de volgende vraag. Die is van Christiane. En zij zegt, Rana die van de Rieder, heb ik een vraag betrekking tot Gods voorzienigheid. En de verantwoordelijkheid van de mens. Die sluiten elkaar niet uit, die sluiten elkaar in. In situaties met betrekking tot het levenseinde, bijvoorbeeld de beslissing om te staken met medicatie en voeding en andere middelen, kan het aanvoelen alsof de mens beslist in plaats van God. Hoe moet ik daar als christelijke hulpverlener mee omgaan?
Dit is dus een vraag van hulpverlener, begrijp ik.
Het is een vraag van Christiane. Dat zou kunnen zijn dat ze een christelijke hulpverlener is.
Ik heb zelf in mijn vorige beroep als arts natuurlijk vele malen met dit vraagstuk te maken gehad. En als inderdaad bij het naderende sterven duidelijk was dat het sterven onontkoombaar was, dan moest je alle behandelingen die gegeven werden, die het lijden verzwaarden, staken. En je kan het natuurlijk tegenover elkaar zetten. Het doorgeven van een behandeling is het maken van een keus. En het staken van een behandeling is ook het maken van een keus. Maar als je je realiseert dat het sterven onontkoombaar is, dan bestaat de behandeling zoveel mogelijk uit. Zo comfortabel mogelijk houden. Dus alles wat proportioneel belastend is, dat moet je dan ook staken als hulpverlener. En dat hoort ook bij de professie die ook het beroep met zich meebrengt. Ik vroeg eventjes, is het inderdaad iemand die ook hulpverlener is? Want ik legde in de gesprekken altijd uit aan familieleden die het best wel eens moeilijk zouden vinden wat dan de arts zou voorstellen. Dat het een medisch besluit is en dat ik dan hoop in het uitleg dat de familieleden mij ook zouden begrijpen. Dus ik nam dus als medicus de verantwoordelijkheid op mij. En daarmee ontlast ik de familie in de ervaring van dat zij een zware verantwoordelijkheid op zich zouden nemen. Bijvoorbeeld het starten van morfine of het staken van zondevoeding of andere medicijnen.
Ja, dank u wel. Ik heb een vraag die over lijden gaat. Die vraag is voor Leonard. Die zegt: veel lijden lijkt doelloos. En niet al het lijden is uit te leggen in een christelijk perspectief. Dat komt met name naar voren, zegt Leonard, in het gesprek met mensen die een andere levensovertuiging hebben. Wat voor advies, praktisch advies heeft u voor het gesprek met niet-christenen met betrekking tot het lijden?
Als ik een gesprek zou hebben met een niet-christen over lijden, dan zou ik inderdaad beginnen bij hoe de Heer de aarde en de mens geschapen heeft, dus zonder lijden, volmaakt goed. En dat de mens door het zondeval ervoor gezorgd heeft dat het lijden in de wereld gekomen is. Maar dat in het leven van Gods kinderen lijden een doel kan hebben, omdat ook Gods kind een mens is met een zondaarsbestaan en helaas ook keer op keer van de Heere afwijkt en als een schaap ook van hem afdwaalt, maar dat lijden een doel heeft om zijn kind weer dichtbij hem te brengen van de Heere. En dat zou ik dan bijvoorbeeld illustreren met voorbeelden. Intussen heb ik natuurlijk wel het een en ander meegemaakt en als je zo'n voorbeeld noemt, dan is dat voor je gesprekspartner ook wel verhelderend. Ik zou bijvoorbeeld kunnen denken aan wat ik zelf in mijn eigen gemeente heb meegemaakt. En dat was een heel indringend voorbeeld. Ik heb een echtpaar in de gemeente, die heb ik 10 jaar lang uitgezien naar de kinderzegen. En toen werd deze vrouw zwanger. En toen bleek al tijdens de geboorte dat het een gehandicapt kind zou worden. Na de geboorte bleek het ook een kind te zijn met een ernstige hartafwijking. En dat jongetje heeft 4 maanden geleefd. Het was in de gemeente een jongetje van veel gebed. Dat merkte je ook bij het gemeenschappelijk gebed. En ik heb zelf ook meegemaakt dat de Heer dit bij mij ook opbond. En al die worstelingen bleef het heel lang verborgen. Tot een kindje in de nacht, 2, dat de Heer mij ook bekend maakte toen ik dat Jesaja 40 las en ik kwam bij de woorden: zie, zijn loon is bij hem, zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Dat de Heer heel duidelijk liet zien dat er ook dit jongetje ook behoorde bij het arbeidsloon van de middelaar, wat is voor zijn aangezicht. En ik heb dat verder maar voor mezelf gehouden in de hoop dat er ook getuigenissen zouden komen. En wel weet ik dat op een zondag de beademing gestaakt zou worden. was verder niet bekend. En ik wist ongeveer wel een tijdstip, maar je weet hoe het in het ziekenhuis gaat, dan weet je ongeveer een tijdstip, maar een precieze tijdstip, ja, dat haalt me nooit. En juist ook die middag moest ik ergens anders spreken, toen ik daar zo over aan het nadenken was. Toen kreeg ik een gedachte die ik nog nooit eerder had gehad, om mijn knieën te buigen en vragen aan de Heer van, als nou dit jongetje zou sterven of de Heer in mijn hart zou willen spreken als een bevestiging. En ik had niet veel tijd, want ik moest gewoon weg, ik moest ergens anders spreken. Dus ik boog gelijk mijn knieën toen ik deze gedachte kreeg. En toen viel zomaar in mijn hart, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren. Het was een heel kort gebed en ik stond op en ik keek op mijn klok, het was 2:05. En ik geloofde dat als ik in de auto zou zitten, ik zou een poosje gereden hebben, dat mijn telefoon zou gaan, daar zag ik naar uit. En ik had 1,3 kilometer gereden en de telefoon ging, de vader belde en hij zei, ons zoontje is gestorven. Ontroerd klonk natuurlijk zijn stem. Ik zei, hoe laat? 2:05. Toen mocht ik zeggen, hij is boven. Ja. Dus zo wonderlijk kan de Heer ook werken, ook als het gaat over het lijden. En ik weet nog dat toen wij 's avonds gingen condoleren, toen was dat jongetje van 4 maanden ja, voor het eerst in het ouderlijk huis gekomen en daar lag hij in een ledikantje. Dood. Hij was overleden. En dat de moeder zei, ik ben de gelukkigste moeder van heel de wereld. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. De naam des Heeren zijn geloofd. Want zij had een kind van de Heere mogen ontvangen. Wat beantwoordt aan het doel en wat mag leven tot eer van God. En eeuwig God mag groot maken. Dan heb je toch over lijden. 4 maanden lang. Die zegt alle zorgen en vragen. Kind gestorven, je enige kind waar je 10 jaar naar uit hebt gezien. En dan staat er een moeder bij een dood kind. En die mag dit zeggen. Ja, dan word ik heel stil. En dan word ik zo klein. Ja. Ja.
De Rutte voor de aanhaalde, die zei, is lijden niet de rol die gemeenschap geeft?
Met Christus, ja. Ja. Ja.
Ja. Dank voor de beantwoording ook op dit voorbeeld wat u vertelde. Ik heb inmiddels de vraag weer nader toegelicht gekregen voor Maarten. Nou, Maarten. En hij schrijft het volgende. In de Bijbel staan beloftes geschreven waarin de Heer belooft om onze ziektes te genezen. Bijvoorbeeld op Psalm 103 staat hij al uw ongerechtigheid vergeeft en in al uw krankheden geneest. Concreet is de vraag hoe we met die belofte moeten omgaan, want Gods beloften zijn betrouwbaar, maar ja, zegt hij er ook bij, niet iedereen wordt gezond. Ook niet iedereen die daarom vraagt. En ook niet al Gods kinderen. Dus dat is de uitwerking van de vraag waar we zojuist mee begonnen.
Ja, ik denk dan gelijk ook aan de geschiedenis van de Melaatse die bij de Heer Jezus kwam. En dat hij zou zeggen, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ik hoor je zomaar in dat korte gebed van die Melaatse. Enerzijds een beroep op Gods almacht, gij kunt mij reinigen. En tegelijkertijd ook het beleiden van de deugd van Gods vrijmacht. En ik denk ook in het gebed, wat we dan opzetten tot de Heer, ook als je ziek bent, dat altijd de grondtoon van ons gebed moet zijn, Heer, indien het in uw raad kan bestaan, u bent de vrijmachtige. Ja. Dus als het gaat over, ja, wat is de verhouding tot de belofte, oh zeker, het is een geloofswerk als je ja, je vinger erbij mag leggen, dat je ook in die worsteling mag zeggen, maar Heer, hier staat het. Waarom precies een verhouding aan te geven, dat durf ik niet te zeggen, omdat aan de ene kant je hebt te maken met de deur van ons almacht. En ook zijn waarheid natuurlijk als het gaat over de vervulling van de behoefte. Maar ook de deur van zijn vrijmacht. Ja.
Dank voor deze twee aspecten die bij de antwoording van die vraag terugkomen. Ik heb heb een andere vraag die gaat over de huidige coronapandemie. En die vraag begint met een hartelijk bedankt voor uw lezing. En naar aanleiding van die lezing is de vraag aan u van Marco. Hoe zou u de huidige coronapandemie duiden tegenover een seculiere vriend? Heeft u die seculiere vriend?
Voorzichtig
zelf eens in deze tijd gekeken in de rekenbundel van Smijtergeld over woord op zijn tijd. Want hij had altijd een preek als er iets aan de hand was in Walcheren. Bij een overstroming, de inval van de Fransen, de veepest, de ziekte onder rijke mensen. Altijd had hij een preek en het viel mij op bij al die preken van hem. Dat hij niet alleen zei het is een oordeel. Want daar waren de vaderen toch wel heel kras in. Ze zagen overal de handen zeer in. Maar dat hij het ook wist te duiden. Hij heeft een preek over ziekte onder de rijke mensen. Verschillende mensen van de bovenlaag van Middelburg waren ziek. En toen heeft hij in die preek gezegd, ook vrij met een kracht. Ik zal het ook herhalen, want hij was kras. Hij zei die uitgesproken fielten die op zondag gaan karren met hun wagens en varen. Op de Schelde en noem maar op, en Gods dag ontheiligen, dat is de reden dat ze zo ziek zijn. Wij doen dat voorzichtiger. Ik vind dat ook op zijn plek in onze tijd. Maar dat wij met onze vaderen in de huidige ernstige situatie wereldwijd toch iets zien ook van de violen van Gods kampschap uit de Openbaring, vind ik zeer terecht.
Dank voor uw aanvulling. Ik zag een vraag. Tenminste, ik zag een vinger. Wat betreft de vraag. De laatste stelling is: de rechtvaardige wordt weggeruimd voor het oordeel. Geldt dat alleen voor de eindtijd of is dat iets wat eigenlijk in alle tijden geldt? Is de vraag.
Ik zal even mijn bijbeltje erbij pakken, want ik weet dat er nog een hele mooie tekst bij staat in vers 2. Die ook zeker kan gebruiken bijvoorbeeld bij de begrafenis van een kind van God. Mijn oog viel er onlangs op. Ik heb dat nog nooit gebruikt bij een toespraakje bij het graf. Maar dan zal ik hem eens helemaal voorlezen. Dus er staat dus in het eerste vers, het tweede gedeelte, dat net, nee, ik lees heel het vers wel, de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. En de weldadige dienen worden weggeraapt zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraapt wordt voor het kwaad. Hij zal ingaan in de vrede. Zij zullen rusten op hun slaapstenen. En de kanttekening daarbij is ook heel mooi. Er wordt ook gesproken over een slaapkamer. Dus een graf als een slaapkamer. Een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft. En jouw vraag is, moet je dat helemaal duiden op de eindtijd? Of heeft dat ook betrekking op alle tijden? Ik denk dat je moet zeggen, het heeft wel betrekking op alle tijden. Maar je ziet wel in de loop van de tijden, elke keer periode, dat we met elkaar het kwaad wel in heviger mate ervaren. En ja, je zou natuurlijk zorgvuldig exegese moeten bedrijven om hier het juiste antwoord op te geven. Dus ik zou een soort combinatie antwoord willen geven. Enerzijds heb je gelijk dat je het inderdaad mag betrekken op alle tijden. Maar het woordje kwaad, dat is wel zodanig duidelijk dat je wel moet letten op periodes waarin dat kwaad ook wel heel duidelijk, zichtbaar en openbaar komt. En dan zie je nog wel eens dat deze tekst wordt aangehaald, dat de Heere zijn kinderen hiervoor bewaart. En dan neemt hij ze voortijdig weg.
Zijn er nog andere vragen? Ja, ik weet niet. Nou, ik ga even wachten, dan kom ik zo bij jou aanleggen. Wat is je vraag?
Ik vroeg me af of hij bijgezegd moet kijken naar de seksuele leeftijd. ze uitkomst is aan een gynaecoloog. Dus mijn gynaecoloog kan alleen maar kijken van de medische achtergrond heel goed begrijpen dat je wel in het uiterste geval beter iets selecteert. Vooral omdat dat dus al bij ons komt.
Selectie op leeftijd, eigenlijk.
Ik moet het hebben van wat steekwoorden, want ik heb niet hele zinnen verstaan. Ik hoorde draaiboek, IC, selectie leeftijd. Kun je daar een beetje mee doen?
Ja, in de huidige pandemie wordt de vraag gesteld of je leeftijdsselectie mag toepassen bij de behandeling. Bij de schaarste op IC en of dat eigenlijk wel bijbels is. Kun je dat bijbels verantwoorden? Is dat prachtig zo samenvatten?
Ja.
Ja. Ik zou even de vraag inderdaad dan kort samenvatten die ik dan ga beantwoorden. Ik denk dat je op IC dan ook werkt.
Ja,
ik loop kooschappen. Kooschappen, ja. De vraag is, en die speelt ook in toenemende mate. Je hebt natuurlijk inderdaad een krapte op de IC. En wie neem je op de IC die dat nodig heeft? En dan zijn er vaak meer patiënten die op datzelfde IC moeten komen. En die kies je dan uit. En er wordt inderdaad wel gesproken in de media over leeftijd. Ga je daarop selecteren? Ik denk dat je je sterk moet maken, en dat lukt denk ik wel in de huidige gezondheidszorg, voor dat je niet gaat selecteren op leeftijd, maar dat je blijft selecteren op vitaliteit. Dus met andere woorden, iemand van 75 jaar is altijd vitaler geweest dan bijvoorbeeld iemand van 65 jaar. Dat kan. En dan kan het zijn, als je dus weet dat het altijd een hele vitale man is geweest, van 75 jaar, dat je wel probeert hem op de IC een plekje te geven. Maar als je dan hoort die andere van 65 jaar, die al een hele ziektegeschiedenis heeft en die daardoor heel zwak is geworden en daardoor minder vitaal is, dat je dan die ouder te voren gaat. Dus ik zou vitaliteit zwaarder laten wegen dan leeftijd.
Nog een vraag?
Ja, er zijn verschillende vaccins op komst. Die worden ook op een manier gemaakt. Zo denken we aan het Oxford-vaccin, wat cellijn gebruikt van geaborteerde kinderen uit 1973. Hoe moeten we daarmee omgaan? Moet dat meewegen in een afweging om te vaccineren, ja of nee? Aangezien ook het feit is dat de meeste jonge mensen, zoals het er nu naar uitziet, halverwege het jaar met dat vaccin worden ingeënt. Hoe moeten we daar naar kijken?
Ja, dat is een moeilijke vraag. En ik heb ook over die vraag nagedacht en ik ben er niet over uit. En ik kan ook heel goed begrijpen dat de Tweede Kamerleden van de christelijke partijen ook aandringen op een ander vaccin, wat ook aangeboden wordt in Nederland, waarin geen fetaal weefsel is gebruikt bij de totstandkoming van dat vaccin. In ieder geval een grote groep bezwaren als het hierover gaat, tegemoet te komen. Als het inderdaad gaat over de weging en beoordeling van zo'n type vaccin, inderdaad waar in de jaren 70 van de vorige eeuw een bepaalde cellen is gebruikt van fetaal weefsel van geaborteerd kindje, laat ik het zo maar zeggen, dan is mij wel opgevallen dat de christelijke ethici dat als het ware zodanig beoordelen dat ze zeggen het was een cellijn van toen. En die is dermate vaak ontwikkeld dat er eigenlijk van die cellijn nu niets meer over is. En als je dan wat naleest over de huidige ontwikkeling van die vaccins, dan is die cellen ook weer niet gebruikt bij het ontstand komen, ook weer niet bij de ontwikkeling, maar wel bij bepaalde proeven ter bevestiging van. En zo wordt er door de huidige christelijke ethici over geschreven vandaag de dag. En toch, je blijft je vragen hebben bij dit type vaccin. Daarom denk ik dat het goed is dat de christelijke Kamerleden, zoals de Kamerleden van het SGP en de CU, bij de minister op aandringen dat er ook andere type vaccins in Nederland op de markt komen.
vaccinatie aan. Het zal niet verbazen, er zijn gewoon meerdere vragen binnengekomen.
Ja.
Ik ga daar even drie vragen van noemen. De eerste vraag is van Anja. Anja zegt vanuit de praktijk: ik heb hier goed over nagedacht. En ik heb besloten om mij niet te laten vaccineren. Maar wat ik wel heel moeilijk vind, is de verantwoordelijkheid richting mijn patiënten in de zorg. Hierover komen ook vragen van collega's. Ze zeggen: waarom gebruik je wel een mondkapje, een schort, een spat, bril, maar laat je niet vaccineren? Is dat niet je christenplicht? Dat is eigenlijk de eerste vraag. Wat zou ik antwoorden op zo'n vraag in dit geval? De tweede optie, dat u wel eens bij kunt trekken van de volgende vraag. Waarschijnlijk ook iemand uit de zorg die zegt: kunt u christelijke visie geven over wel niet vaccineren in relatie met je verantwoordelijkheid als christelijke zorgmedewerker? Dat hangt eigenlijk ook een beetje mee samen. En de laatste vraag, die afkomstig is van een NN, die luidt als volgt: is eigenlijk een vaccin überhaupt wel een geoorloofd middel? Is dat niet een vraag die voorgaat op de vraag of je het wel of niet gebruikt? Of anders gezegd, mag je eigenlijk wel alles gebruiken wat ontwikkeld is? Misschien heeft het ook wel weer raakvlak met de vraag die zojuist is. Dan mag je eigenlijk alles gebruiken wat ontwikkeld is. Mag je eigenlijk alle middelen gebruiken? Dat zijn even drie invalshoeken rondom dat vaccin, vaccineren. Misschien niet zo makkelijk. Maar zou je toch nog willen doen?
Ik zal proberen daar iets op te zeggen. En ik wil in het midden laten wat mijn persoonlijke visie is. Ik zal je eerlijk zeggen, ik verkeer eigenlijk voor mijzelf persoonlijk nog in de worstelfase. Dus het kan zijn dat het de ene kant op gaat of de andere kant. Dus dat vermakkelijk misschien ook het luisteren naar mij hoe ik hierop antwoord. Ik begin met de laatste vraag. Is het geoorloofd? Het viel mij wel op bij het nadenken over dit onderwerp, ik ben hematoloog geweest, dat wij met elkaar ook in de geïnformeerde gezindheid algemeen hebben geaccepteerd dat ons stollingssysteem mag worden, dat je daar op mag ingrijpen, ons stollingssysteem. Bijvoorbeeld als iemand geopereerd wordt, ik heb het al even genoemd, dan krijgt zo iemand een spuitje met, laten we zeggen, een bloedverdunner, heparine. Waarom? Om een trombose of een longembolie te voorkomen. Iemand heeft op dat moment geen trombose, iemand heeft op dat moment geen longembolie. Dus het gaat over een ziekte die er op dat moment niet is. En toch krijg je dat prikje, dat spuitje, in het bloed. En daarmee wordt dus het stollingssysteem ook beïnvloed om iets wat er niet is te voorkomen. En bij mijn weten zijn hier nooit vragen bij gesteld, zodanig als bij vaccinatie. En wat gebeurt er bij vaccinatie? Daar wordt het immuunsysteem beïnvloed. En wat mij betreft staat dat ethisch gezien op een gelijk vlak. Beïnvloeding van het stollingssysteem en beïnvloeding van het immuunsysteem. Dat wil ik even noemen ook ter verbreding van het denkkader. Dus dan valt me op dat wij vanuit de gereformeerde gezindheid te eenzijdig inzoomen op wel of niet vaccineren. En dat heeft denk ik alles te maken met de geschiedenis. Hoe daar ook in onze gezindheid over geschreven is, anderhalf eeuw geleden, een eeuw geleden. En natuurlijk ook de bijwerking die het ook met zich mee teweeg bracht. Echt het inspuiten van de ziektekiemen, dat is in de loop van de afgelopen tientallen jaren is dat allemaal anders geworden. Maar het blijft een heikel vraagstuk. Dus dat even ter verbreding van het denkkader, dat we met elkaar ons inzoomen op één iets, terwijl we dat andere helemaal geaccepteerd hebben. Dus dat zou even naast elkaar zitten. Dan dus over als je nou werkt in de gezondheidszorg, hoe zit het met je verantwoordelijkheid? dat is weer voor ieder persoonlijk. Dus dan kom je toch weer bij de tekst uit. En iegelijk zij in zijn eigen gebod ten volle verzekerd. Ik kan me voorstellen dat als je nou niet in de gezondheidszorg werkt, of wel in de gezondheidszorg werkt, dat zeker die laatste categorie te maken heeft met de vraag van ja, als ik nou van de ene oude naar de andere oude ga, van de ene zieke naar de andere zieke in het ziekenhuis, hoort het dan toch ook niet bij mijn beroep om mij hier tegen te beschermen? Dat zou zwaarder kunnen meewegen dan bij iemand die zo'n beroep niet heeft, maar dat ligt weer bij ieder persoon. En daarbij heb je ook in alle categorieën de gemoedsbezwaren waar we met elkaar diep respect voor moeten blijven houden.
Bedankt voor de beantwoording van eigenlijk drie vragen. Ik wil dan nog even snel eigenlijk de laatste vier stellingen even in pol geven. Als dat kan. De eerste stelling. Het adres, dat was etc.ch/IA53. En de eerste stelling, eigenlijk de vijfde. De vraag over wel of niet vaccineren moet mij onrustig maken als ik bekeerd ben. Een goede aanvulling, Johannes, want ik lees de stelling verkeerd, excuses. De vraag over wel of niet vaccineren moet mij onrustig maken als ik onbekeerd ben. Oké. Ik heb inmiddels 75 stemmen binnen en 50 stemmen zijn het ermee eens en 23 oneens. De volgende stelling. Vaccinatie is zo op zichzelf staand dat we dit los moeten zien van andere voorzorgsmaatregelen in de gezondheidszorg. Dus het is echt een heel apart iets. Je moet het helemaal loszien van andere voorzorgmaatregelen. Eens of oneens? Nou, er wordt ook weer flink gestemd. 60 stemmen komen er binnen en ongeveer 10 stemmers zijn het eens met deze stelling. Dus het is hetzelfde op zichzelf staand dat je het los moet zien van anderen. En inmiddels bijna 70 stemmers geven aan, daar zijn we niet meer eens. Stelling 7, de voorlaatste. Een roker die tegen vaccinatie is, heeft geen recht van spreken. Gedachten die jullie hebben. meeste mensen zijn het hiermee eens. Inmiddels 50 eens en ongeveer 25 oneens. Nou, sluiten we nu de peiling af. Nogmaals bedankt voor het organiseren daarvan en het soepele verloop. En ik wil eigenlijk afsluiten met een vraag die ook één, twee keer binnenkwam. Want we hebben het gehad over medicijnen. We hebben het gehad over voorzorgmaatregelen. Voor vaccins. Maar nu lees ik in Gods woord ook nog iets anders, zegt iemand. En die neemt u en mij mee, Jacobus. En daar lezen we in hoofdstuk 5. Niet over een vaccin of over medicijnen of wat dan ook. Maar daar lezen we, als er iemand ziek is, dan is het belangrijk dat ouderlingen worden geroepen om te zalven en dat er in het vervolg ook een gebed des geloofs met de zieke wordt gedaan en de zieke daardoor wordt behouden. Dat is toch wel iets heel anders dan medicijnen waar we het over gehad hebben. Jacobus 5 vanaf vers 13 tot en met 15. Is iemand krank onder u dat hij tot zich roept bij de ouderlingen der gemeente? En wat daar verder staat. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden. Kunt u over dat medicijn tussen aanhalingstekens vanavond ter afsluiting nog iets zeggen?
Dit is de laatste.
Gelet op de tijd wel, maar er zijn nog meer vragen.
Ja.
Als ze hierop zijn, misschien mensen even kunnen aanschieten zo meteen.
Dat is goed. Dan wil ik even beginnen ter inleiding van de beantwoording van deze vraag. Bij de stelling van Graham, waar hij dus concludeert uiteindelijk: ik geloof dat ziekte één van Gods belangrijkste middelen is tot redding van een mens. En ik heb dat uit een gedeelte waarin hij iets heel moois heeft gezegd. Bij de tekst: die gij lief hebt is krank, Johannes 11. En dan zegt hij: ziekte is een weldaad. Tenminste, dat kan zo zijn. En dan citeer ik: het is net zo goed een zegen als een vloek. Het is een harde leermeester, dat geef ik toe. Maar het is een echte vriend voor s mensen zielband. Ten eerste, ziekte helpt de mensen te herinneren aan de dood. Ten tweede, ziekte helpt om mensen ernstig over God te laten nadenken. Ten derde, ziekte helpt de harten van de mensen te vermurwen en ze wijsheid te leren. Ten vierde, ziekte helpt om ons te vernederen. En daarom komt hij dus tot de volgende stelling: ik geloof dat ziekte één van Gods belangrijkste middelen is tot redding van een mens. Ik noem dit bewust even ook ter inleiding van beantwoording op deze vraag. Want hier gaat het over iemand die ook ziek is, krank. En ik heb wel eens begrepen dat als je dat wat nader beschouwt, dat het ook om iemand gaat die ook zodanig ziek is dat hij uitgeteerd op zijn bed ligt. En dat hij daarom ook de ouderlingen roept. Maar dat doet ook heel sterk denken aan de huidige praktijk. Zieken in onze gemeente die krijgen ook pastoraal bezoek. Dus daar komen ook de ouderlingen. En in dat hele gedeelte, dus in die context van maar enkele versen, hoewel het wel gaat over zalving met olie, maar gaat het met name over het gebed. Elke keer kom je dat gebed tegen. En zo was het toen. Dus Jacobus roept daartoe op. En zo mogen we elkaar ook vandaag de dag ertoe oproepen. Dus bidden bij een zieke. En dan maakt het natuurlijk uit in onze tijd, en daar heb je wel enig inzicht in. Ja, hoe ziek is iemand? Hè? Kan iemand nog genezen? Wordt iemand nog behandeld met medicijnen? Mag je inderdaad ook bidden om genezing? Maar het kan ook zijn dat iemand zodanig ziek is dat het sterven wordt. En bij beide vind ik altijd Psalm 41 zo indringend, want daar ligt David ziek op bed. En dan vraagt hij niet om genezing van zijn lichaam, maar dan vraagt hij, terwijl hij lichamelijk ziek is, om genezing van zijn ziel. Genees mijn ziel, want ik heb tegen u gezondigd. En iets ervoor zegt hij: wees mij genadig. En dan mag je toch ook wel vragen. vraag in het gebed onder toepassing van het allerbeste medicijn. Uit de bloedfontein van Jezus Christus, geopend tegen de zon. En dat bloed, dat is genezen bloed, vergeven bloed, verlossen bloed en reinigen bloed. Daar wil ik mee afsluiten. Want dat hebben de zieken nodig, maar dat hebben wij allemaal nodig, waar wij van nature ongeneeslijk ziek zijn.
Hartelijk dank, dominee, voor de beantwoording van de vraag, maar niet alleen daarvoor, maar ook voor uw herlezing. In deze tijd hebben we heel vaak een terugblik. Dan denken we, dat hadden we een jaar geleden allemaal niet kunnen denken wat we nu zouden meemaken. En eigenlijk is het ook weer iets wat me te binnen schiet rondom het onderwerp van vanavond, toen dat anderhalf jaar geleden of zoiets op de agenda kwam van de werkgroep, hadden we ook niet kunnen beseffen wat een actualiteit dit onderwerp vanavond zou hebben. En het was erg waardevol dat u vanuit allereerst de Bijbelse lijn, maar ook een persoonlijke betrokkenheid en deskundigheid bij dit onderwerp dit voor ons hebt willen inleiden. Hartelijk dank daarvoor. We hebben ook nog twee, ja, wat ik dan maar noem, blijken van waardering. Het ene is een heel platte blijk van waardering. In letterlijke zin bedoel ik, zit in die envelop. En daarnaast hebben we ook nog een wat, ja, bredere, letterlijk bredere blijk van waardering. Dus deze bosje bloemen.
Ja, dat is natuurlijk heel mooi. En als ik hem even omhoog hou. Mijn vrouw heeft haar link gekregen, dus ik kan hem vast aan mijn vrouw laten zien.
Volgens mij klinkt ze dat ze wel mooi vindt. Goed, ik heb nog een paar mededelingen. Allereerst hartelijk dank voor jullie komst. Het is natuurlijk weer een bijzondere samenkomst. Dus wij kijken altijd uit naar de ontmoeting met jullie als studenten. Een half, maar zo'n 3 maanden kijken we daarna uit, spreken we ervoor. In 3 maanden spreken we daarna over. En dan vervolgens begint de voorbereiding weer voor de volgende conferentie. We hopen van harte dat we jullie op de volgende conferentie hier ook weer in de kerk mogen ontmoeten. We hadden het vanavond over iets wat in uiteindelijk openbaring wordt genoemd: de eerste dingen. En je mag het verlangen hebben om niet ziek te zijn. Je mag het verlangen hebben om sterker en krachtig te zijn. En ik hoop dat jullie dat ook zeggen. Maar lees vanavond is het hoofdstuk 21 van Openbaring, waarin vers 4 staat. Wat uiteindelijk de toekomst is van degenen die gereinigd zijn. Dat bloed God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dood zal niet meer zijn. Nog rouw, nog tijd, nog moeite. Zal weer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ook namens onze werkgroep voor jullie en voor ons van harte toegewenst. De uitslag van de stemmingen die zojuist zijn geweest, die zijn op de site van de werkgroep nog te bekijken. Als je het boekje Wijsheid en Wetenschap nog niet hebt, dan ben je van harte uitgenodigd om dat mee te nemen, ligt bij de uitgang. En ook opnieuw de vraag om te letten op de 3 tegels, de 1,5 meter. En er is ook een vraag, mocht je na onze bijeenkomst klachten krijgen, of je dat bij onze organisatie even zou willen melden. Zometeen is er nog wat te drinken. Ik heb hier op het lijstje staan dat de aanvankelijke instructie was voor jullie direct doorlopen naar buiten. Maar die instructie die is gewijzigd in direct doorlopen naar buiten of niet. Je kunt dus nog wat drinken in de hal met een afneming van die 1,5 meter. En we hopen bij leven en welzijn jullie in goede gezondheid te ontmoeten op 17 en 18 september van dit jaar. Dus dominee Sonneveld en dominee Aarschot hopen te spreken over verbond, verkiezing en roeping. Vast hartelijk dank voor jullie komst en goede reis naar huis. En onze vraag aan u is of u de week met ons wilt besluiten.
Dan wil ik voorstellen met elkaar te gaan zingen uit Psalm 77. 8e vers: heilig zij door God uw wegen, niemand spreekt uw hoog en tegen. 8e van Psalm 77.
en verheven majesteit, die woont in de hemel der hemelen. U hebt ons deze avond gezien in dit kerkgebouw, of meeluisterend op een andere plaats, omdat we hier niet konden komen. En Heere, dan was alles met zonde bevlekt in spreken en luisteren. En wij bidden u om vergeving in het bloed van uw Zoon, dat alles reinigende bloed. En Heere, dat hebben wij zo nodig, want wij moeten u beleiden zondaren te zijn. En hoe kunnen we toch voor u bestaan? O, wilt u toch in ieder van ons, kon het zijn in onze jonge jaren, kennis geven aan de Heer Jezus Christus. En dat we die gang van de bloedvloeiende vrouw ook mogen kennen in ons persoonlijk leven. Alles aan onze kant vastgelopen, midden in de dood te liggen, onszelf niet meer te kunnen helpen. Dat we dan inleven, dat vanwege onze ongerechtigheden wij weggestormd moeten worden van voor uw aangezicht. En met onze eigen gerechtigheden ook niet voor u kunnen bestaan. En Heere, wat zou het dan groot zijn om als een arme verloren zondaar de Zoon van Jezus kleed te mogen aanraken. Om die borggerechtigheid, zijn bloedgerechtigheid, toegepast te mogen krijgen aan onze ziel. Niemand van ons kan het missen. En wilt u maar worstelingen geven? We bidden voor alle studenten in deze periode waar ook het studeren zo anders is geworden. Vaak onderwijs op afstand. Heere, wilt u hen wijsheid en licht geven, mag het ook alles nog meevallen. En wilt u boven alles een plek geven op de school van de Heilige Geest, waar ze onderwezen worden door de leraar ter gerechtigheid. Heere, we bidden om uw bescherming, om uw bewarende hand. Bewaar voor ziekte, ook in deze tijd. Van die ernstige coronapandemie, mag er een wederkeer bij ons gevonden worden. Sterk uw knecht die in ons midden mag zijn, waar hij in deze gemeente herder en leraar mag zijn, maar ook in zijn werk als rector op de theologische school. We bevelen u de werkgroep, allen die daarbij betrokken zijn, wilt u ons veilig geleiden op weg naar huis. Dank, Heer, dat we zo in rust bijeen mochten zijn. En als we worstelen over zo'n moeilijk onderwerp, over vaccinatie, o Heer, wilt u maar de weg wijzen. En dat we een besluit mogen nemen, waar we heel persoonlijk ook uw goedkeuring over mogen ontvangen. We bidden het u, om Jezus wil. Amen.